Dames, mijn heren, hartelijk welkom. De vergadering is geopend. Er hebben zich geen burgers aangemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht. Dan kom ik bij agenda punt 3. Hartelijk welkom, mevrouw Turnhout. Ik had nog even gewacht tot over 7:30, maar ik dacht, nou, dat komt ze wel, komt ze niet, dus ik was maar begonnen. Het vaststellen van de agenda. Heeft iemand nog op- of aanmerkingen over de agenda? Nee, het valt de voorzitter op dat we bij punt 4 een rapport hebben van de Rekenkamercommissie. Waarbij zometeen natuurlijk conclusies en aanbevelingen moeten komen en dat soort dingen meer. En dat we daarna alweer gaan praten over een nota. Maar goed, het is zometeen aan u om daar dus wat mee te doen. De volgorde die lijkt me wat vreemd. Ik wil u voorstellen om de heer Lesterhuis, een van de medeopstellers van het rapport van de Rekenkamercommissie Verbondenheid, Schep Verantwoordelijkheid, om die maar uit te nodigen om naast de voorzitter te komen zitten en eventuele vragen van de commissieleden te beantwoorden. Kan de commissie daarmee instemmen? Meneer Lesterhuis, ik vraag u ten dans. Goed. Ter bespreking punt 4. Het rapport van de Rekenkamercommissie Verbondenheid, Schep Verantwoordelijkheid over het deelnemingenbeleid, oftewel het borgen van het publieke geld. Wij zullen dus, zoals u heeft gezien in de toelichting op het agenda, met wat dingen moeten doen. En we moeten dus wat input leveren om die mooie Amerikaanse term te gebruiken. Ik wil maar een rondje maken en ik begin links van mij. En ik wou de heer Visser als eerste het woord geven, als hij daar behoefte aan heeft. Het woord is nu, meneer Visser. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan het heel kort houden. Op zich erkennen wij alle conclusies die staan in het rapport van de Rekenkamercommissie. Wij zijn net zo verwonderlijk als de voorzitter overigens inderdaad, als het gaat om het rapport hier en dan direct daarachteraan ter advisering naar de raad de nota al naar voren te brengen. Want voor mij eigenlijk de vraag aan de commissie hoe we dit dan gaan behandelen ter bespreking en daarna ter advisering betekent dat wij naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie nog onze wensen en bedenkingen kunnen geven, waardoor die nota ook nog aangepast gaat worden. Ik denk het niet, want anders dan staat de nota nu vandaag niet op de agenda. Wel een vraag even nog, ook straks voor het volgende onderwerp, ook aan de Rekenkamercommissie zelf. En dat heeft te maken met de geschillencommissie. Daar wordt over gesproken. Daar wordt over gesproken in uw rapport. En dat zien we niet terug in de nota. Kunt u misschien toelichten wat het belang is van zo'n geschillencommissie en of wij daar dan wellicht ook gebruik van zouden moeten maken. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Biersteker.
Voorzitter, ten aanzien van het rapport van de Rekenkamercommissie wil ik alleen aangeven dat het rapport mogelijk wat minder representatief is voor het aantal deelnemingen en dus als onderzoeksopdracht. Maar de aanbevelingen vind ik wel degelijk representatief voor het opstellen van een nota verbonden partijen. Het is inderdaad zo, er staat onder dit punt dat je dan input moet leveren voor de nota. En vervolgens staat die nota er ook al onder. Dus ik had echt zoiets van, heeft men er nu al gebruik van gemaakt? Of zijn er toch twee gescheiden wegen geweest? Dat verbaasde me wat. En verder, als in de nota alle aanbevelingen van het rapport worden overgenomen, dan kan het niet anders dan een goede nota zijn. En net wat de heer Visser zegt, niet alle aanbevelingen zijn overgenomen. Dus ik hoor graag wat daarvan de reden is.
Dank u zeer. Meneer Prins.
Ja, voorzitter. Er ligt een mooi rapport. Die geschillenregeling, die heb ik nog niet gezien, maar dat komt zo dadelijk wel. Ik wil graag van de wethouder weten welke zijn mogelijkheden zijn om dit rapport ook in de praktijk toe te passen. En vervolgens of hij al met dit concept van dit rapport gewerkt heeft. En wat zijn toekomstverwachting over dit rapport is in de praktijk toegepast.
Dat was hem. Ja. Meneer Van der Schans.
Ja, dank u wel, voorzitter. In principe zijn wij het eens met degene wat er staat en de vragen die we hadden zijn al gesteld. Dus.
Dank u zeer. Meneer Diekwel.
Dat geldt in principe ook voor ons. Wij vinden het ook een beetje bevreemdenswaardig. Eerst het rapport en gelijk daarna de nota. En de ChristenUnie heeft ook een vraag die wij hadden, heeft zij ook gesteld. Dus dat heeft geen zin. Dank u.
Oké. Mevrouw Gijsbers.
Ik sluit me in deze aan bij de vragen die gesteld zijn door de commissieleden. En ik wacht even de beantwoording af.
Dank u wel. Meneer Baanstra.
Ja, waar ik erg van schrok, ik werd er erg triest van dat ik deze post en brief allemaal kreeg. Conclusies die uit de Rekenkamercommissie kwamen, waren toch voor mij weer een bevestiging dat wij dus eigenlijk helemaal geen projecten kunnen draaien. We kunnen geen beleid, we kunnen geen beheer, financieel beheer uitoefenen op andere partijen. Ik weet het allemaal niet met dit college, maar ja, als je dan sterk en zwakke punten moet gaan opsommen. Oeh, lastig. Dus ik vind het goed dat er dus weer een nieuwe nota komt. Ik weet niet wat die waard is, wat we ermee gaan doen. Ik zou heel benieuwd zijn wat voor verbeteringen we gaan doen. Maar het feit ligt er dat we dus gewoon hier helemaal niet mee om kunnen gaan. En we zijn misschien nog wel daar nog niet gereed voor. Ook met het idee dat we ooit eens een regiegemeente gaan worden, hou ik mijn hart vast.
Dank u zeer. Meneer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even in het algemeen dat een deelneming of een verbonden partij die zoek je op als je iets wilt regelen, zoals er in de stukken staat, ook in het kader van het publieke belang. Hè. Je wilt iets organiseren en dan neem je actie. En dan zien we als raad één keer in de vier jaar een beleidskader moeten we dan vaststellen. Maar dat geeft de raad onvoldoende inzicht in het rijlen en zeilen van de deelnemingen. De deelnemingen zijn voor raadsleden, voor zover ik dat over kan overzien. Als je er één keer in de vier jaar iets van hoort, middels een vaststellingsnota, dan blijft dat een mistig geheel. Dus ik ben blij met de analyse zoals de Rekenkamer die opgesteld heeft. Op verzoek trouwens was dat van raadsleden bij het aandragen van onderwerpen, fractievoorzitters. Dus ik ben blij dat er wat van de mist opgeklaard is. En ik ben ook blij dat het BMW eigenlijk, of de college, de conclusies en aanbevelingen eigenlijk allemaal wel onderschrijft. Veel strijd hoeft het ook niet op te leveren. Dat zal bij het volgende agendapunt dan blijken. En waar komt het er allemaal op neer? Je begint enthousiast aan iets en je vindt dat er iets moet gebeuren. Neem bijvoorbeeld het baggerdepot en dat organiseer je dan. En dan is het er en daarna kijkt niemand er meer naar, echt inhoudelijk. En dat is het probleem waar het om gaat. Terwijl er allerhande risico's kunnen opdoemen. Er kan bijvoorbeeld een tekort komen. Stel nou voor dat je heel raar afval opgeduikeld hebt of zo, waarvan de herkomst onduidelijk is. En je moet een enorm dure zuivering regelen. Daar is niks voor geregeld. En eigenlijk is het hele verhaal van de Rekenkamer komt neer dat we die dingen wat zorgvuldiger moeten doen. We moeten van tevoren weten wat willen we, wie draagt bij aan wat. Als er een conflict komt, hebben we een geschillenregeling. Daar zal ik bij het volgende agendapunt dan ook op aandringen, dat er ook echt een geschillenregeling komt. Die moet je van tevoren doen. Niet als de ellende aan de knikker is. Je moet het dak repareren als de zon schijnt, is dan het gezegde. En dat moet je ook bij dit soort dingen doen. Je moet het gewoon van tevoren netjes regelen en dat kan heel erg goed. Dus dat is eigenlijk de algemene indruk. We vinden dat het allemaal wat zorgvuldiger moet. Er zit weinig conflictstof hier, want het is grotendeels overgenomen door BMW. Maar we moeten oppassen dat we daar ons geen bijl vallen. En bij het volgende agendapunt hebben we een aantal concrete voorstellen. Dank u wel.
Zeer. Meneer De Bruin.
Ja, dank u wel. Voorzitter. Ik wil alleen nog reageren op een tweetal opmerkingen die burgemeester en wethouders hebben gemaakt. En dat is de eerste opmerking 1. En dat gaat dan om de motivatie. Er is wel degelijk gemotiveerd waarom gekozen is voor privaatrechtelijke partijen. Er is afgezien van Willemsoord en Zeestad. Omdat dat toen nog in ontwikkeling was bij de start. Vervolgens gaat het om die partijen waarin de gemeente het grootste belang heeft, en namelijk in dit geval 50%. Er is bewust niet gekozen voor gemeenschappelijke regelingen. De Rekenkamercommissie Hoorn heeft zeer onlangs een onderzoek afgerond met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen en heeft daarbij ook gekozen voor twee case-studies, net als wij ook hebben gekozen voor twee case-studies. En dat gaat bij Hoorn dan om de veiligheidsregio en de WSW-voorziening. De conclusies zijn ongeveer gelijkluidend. En dan bij de opmerking 4, en dat gaat dan over het hanteren en van vrij dwingende informatieverplichtingen. Kun je dat opleggen aan een deelnemende partij? Het gaat hier in feite om de balans wat je nog wel en wat je niet van een verbonden partij mag verwachten. Dit is nu zo'n aspect dat je moet betrekken bij de besluitvorming over de vraag of je wel of niet een regievorm wenst over te gaan. Als raad behoor je dit aspect ook in je besluitvorming te betrekken. Het in regie wegzetten betekent niet dat je geen belang en verantwoordelijkheid meer hebt. Die heb je dus wel degelijk. Het gaat op voorhand ook niet alleen om een organisatorische bezuiniging. Je kunt ook niet volstaan met een mea culpa als bij de onderneming blijkt dat het misgaat. Vervolgens is dan gevraagd om een input voor het besluit. Tenminste, dat staat bij de agenda. Nou ja, het lijkt mij zo dat punt 1 gaat het om de nota verbonden partijen. Nou, het lijkt mij dan dat de aanbevelingen overgenomen moeten worden en worden verwerkt in de nieuwe nota die we dan vervolgens nu ook vanavond behandelen. En ten tweede gaat het om de uitvoering van het deelnemingenbeleid, met name de uitvoering dus. En ik denk gewoon de aanbevelingen genoemd ten aanzien van de beide genoemde partijen over te nemen en vervolgens het referentiekader als leidraad te hanteren bij het vervolg. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u zeer. Meneer Lesterhuis, dit allemaal aanhorende, heeft u nog behoefte om hierop te reageren?
Meneer Visser heeft één.
Ik heb maar even niet. Even een beetje surus mevrouw Trunel.
Ja, dank u. Meneer Visser heeft nog één specifieke vraag gesteld. Dat was de geschillenregeling, wat dat nu precies inhoudt. Het advies wat wij hebben uitgebracht destijds in ons onderzoek. Daar hebben we de geschillenregeling genoemd, waarin we zeggen dat wat meneer Reijten net ook al zegt, dat het verstandiger is om vooraf te regelen hoe je met elkaar omgaat. En hier, dat is dus de gemeente en de deelneming, als er een conflicterende situatie ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan beleid van de gemeente aan de ene kant en milieuaspecten aan de andere kant. Het kan zijn dat de deelneming bepaalde activiteiten ontplooit die haaks staan op nieuw beleid van de gemeente dan wel op andere regelgeving. Op dat moment wil je niet het gevecht aan moeten gaan of al dan niet via het wettelijk recht proberen af te dwingen dat de deelneming alsnog zich gaat aanpassen. Nee, dat wil je juist vooraf geregeld hebben. Dus als er een conflict situatie ontstaat, op wat voor manier dan ook, dat dan vooraf duidelijk is hoe de spelregels zijn om dat conflict op te lossen tussen de gemeente en de deelneming. En wat andere mensen ook gezegd hebben, ik heb zelf ook gezien dat de adviezen van de Rekenkamercommissie in haar nota, dat die nagenoeg allemaal zijn overgenomen of verwerkt in die beleidsnota, met uitzondering van de geschillenregeling. Ook ik ben erg benieuwd wat de reden is geweest dat dit niet verder is opgenomen in de beleidsnota van de gemeente. Maar heel belangrijk is dus dat je eigenlijk vooraf moet gaan regelen hoe je met elkaar omgaat als er conflict situaties kunnen ontstaan of gaan ontstaan. En wij vinden dat beter om dat vooraf te regelen dan dat je op het moment dat een conflict ontstaat met het wetboek in de hand gaat kijken hoe je het conflict kunt oplossen. Dat zou zonde zijn en dat kun je beter voorkomen als gemeente.
Dank u zeer, meneer Lesterhuis. De tweede ronde waarin ik u mee wil vragen om ook nog, meneer Bruin heeft al gedaan, een beetje input te leveren. Wethouder, ja, maar dit rapport is gericht aan de raad volgens mij. Maar goed, de wethouder mag best wel wat zeggen. Maar... Oké, maar dat is zometeen bij het volgende punt, hoor, dacht ik. Ja, dat is weer de punten die door elkaar heen fietsen. Maar dacht ik zo, hoor, dat is bij het volgende punt, als ik me niet vergis. Ja? Nee, maar ik wil nu de tweede ronde gaan beginnen. Even kijken als het wel zo goed gaat. Maar de rapport is gericht aan de raad. We hebben de inbreng gehad. En zo meteen was er iemand die was zo enthousiast. Die liep al vooruit op het volgende agendapunt. Dat enthousiasme heb ik nog niet de kop ingedrukt. Maar dat krijgt volop de gelegenheid zo meteen. Meneer Visser.
Ja, heel kort vraagje. Verbaast het u dat het er niet in staat?
Ja.
Dank u.
Mevrouw Biersteker. Maar meteen even aan de input, anders heb ik dat input van meneer
De Bruin. Ik vind gewoon dat de aanbevelingen inclusief de geschillencommissie overgenomen moeten worden. Okay.
Meneer Prins. Meneer van der Schans nog? Ook niet meer. Niemand meer voor de tweede ronde? Meneer. Nou, ik kijk zo even rond. Ik dan
zo snel. Wel.
Goed.
Nee, maar ik heb het in de eerste ronde al in termijn al gezegd van zo'n rampscenario of geschillenregeling. Ja, dat moet je wel doen. Want neem nou het voorbeeld van bagger. Je hebt om onnaspeurlijke redenen is in één keer een enorme berg radioactief materiaal ingekomen. Nou, dat ligt dan daar te stralen. Nou, daar zul je wat mee moeten. En wie is dan aansprakelijk? En deel je dat 50-50? Of is het... wordt er gezocht juridisch via jarenlange procedures naar degene die het veroorzaakt heeft? Weet ik veel. Ik diep het wat uit. Maar ik denk dat je dat moet regelen. Kijk eens, als je aan zoiets begint, dan is iedereen van goede willen. En dan wil je allemaal hetzelfde. Je wilt een leuke regeling voor de stad, publiek belang. En dan kun je dat makkelijk regelen. Maar als er conflict is, dan regel je niet zoveel meer. Dank u.
Hartelijk dank, meneer Reinten. Ja. Prima, maar... Ja, zeker. Ga de gang.
In aanvulling op wat meneer Reitman zegt, kijk, als we kijken naar de deelnemingen van de gemeente, zien we dat we bij een aantal deelnemingen heeft de gemeente een meerderheidsbelang. Dus zou zij via een aandeelhoudersvergadering, et cetera, nog wel het een en ander af kunnen gaan dwingen. Maar er zitten ook een aantal deelnemingen tussen waar de gemeente geen meerderheidsaandeelhouder is. En zeker ook in dat soort situaties is het alleen maar aan te bevelen dat zo'n geschillenregeling wel van tevoren is opgenomen. Omdat je op die manier ook via de juridische stappen moeilijker nog wat kunt afdwingen. Dus daarom hecht wij gewoon veel belang ook aan het opnemen van zo'n geschillenregeling.
Meneer De Bruin.
Ja, nu we dan toch over geschillenregeling hebben, dat hoort eigenlijk bij het volgende punt thuis. Want daar praten we over de nota en de inhoud van de nota. Maar een geschillenregeling is normaal, bij wijze van spreken, in bijna iedere regeling. Als we ook naar onze eigen regelingen kijken, ook de samenwerkingsovereenkomsten die we hebben met Zeestad, die we hebben met Willemsoord, de gemeenschappelijke regelingen die we hebben, daar wordt altijd een passage gewijd aan een geschillenregeling. Dat wil niet zeggen dat de geschillenregeling nu uitgewerkt moet worden. Het betekent wel dat de aandacht in zo'n regeling geschonken moet worden aan een geschillenregeling. Kortom, hij hoort erin thuis, hij hoort er genoemd te worden in de notapartijen dat er aan de geschillenregeling aandacht moet worden besteed.
Mooi, meneer De Bruin. Met deze wijze woorden en iedereen instemmend geknikt, denk ik, als we het over input hebben, maar corrigeert het mij als ik het verkeerd samengevat, dat de aanbevelingen en conclusies uit het rapport zullen moeten worden overgenomen, dat zullen moeten verwerken in het raadsvoorstel, waarbij we de nadruk leggen op de geschillenregeling. Als nou de griffier vraagt om het dusdanig te formuleren, dan komen we aardig in de richting. Maar, natuurlijk willen we zeer graag natuurlijk de heer Koning vanuit zijn deskundigheid al even het woord geven. Die Koning, het woord is nu.
Dank u wel. Ja, als het tot de formele afronding komt, denk ik dat ik er goed aan doe om toch even op wat dingen te wijzen. Ja. Anders zou de commissie het risico lopen een advies uit te brengen wat niet helemaal zou kloppen. Ik kan ambtelijk aangeven dat in paragraaf 4.6 van het stuk wat u straks gaat behandelen, gerept wordt over de eventuele regeling van geschillen bij zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke deelnemingen. Dus het punt wordt sowieso hierin genoemd als aandachtspunt voor de gemeente. Het is volstrekt correct wat de heer Lesterhuis ook aangeeft, dat je zoiets van tevoren moet regelen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat bijvoorbeeld bij publiekrechtelijke regelingen, gemeenschappelijke regelingen, daar is als regel al voorzien in een geschillenregeling. He, vooral wanneer zich situaties voordoen waarbij een aantal gemeenten met standpunten komen of voorstellen komen die niet overeenkomen met die van andere gemeenten. Dus in gemeenschappelijke regelingen, als we het hebben over publiekrechtelijke deelnemingen, wordt als regel al aandacht besteed aan geschillenregelingen. Die kunnen overigens variëren per regeling. Dat is één. Twee, in het privaatrechtelijk kader is het zo dat een geschillenregeling vaak genoemd wordt als element binnen overeenkomsten die je aangaat. He, dan gaat het bijvoorbeeld om vormkeuze van als we wat hebben met elkaar, naar welke rechter stappen we dan? Of doen we eerst mediation en gaan we daarna naar de rechter? Dat komt als regel voor in overeenkomsten die naar Nederlands recht worden afgesloten. Als het gaat om publiekrechten, om privaatrechtelijke deelnemingen, dan hebben we het over deelnemingen die voldoen aan vormen van rechtspersoonlijkheid zoals in BW omschreven, lees BVNV hè, als regel, of een vennootschap, Als we het hebben over vennootschappen waarin sprake is van aandelenbezit, dan praat je al gauw over de algemene vergadering van aandeelhouders. En die hebben, als het goed geregeld is bij zo'n vennootschap, een interne regeling waarin staat, hè, dat kan in de statuten zijn van de BV, hoe de aandeelhouders omspringen met verschillen van inzicht. Het komt ook voor dat dat niet expliciet geregeld is binnen een vennootschap. In zo'n situatie is het inderdaad, excuseer de uitdrukking appeltje-eitje, zoals de heer Lesterhuis even door mij vertaald wordt. Wanneer je een meerderheidsbelang hebt als gemeentelijke overheid, dan kun je dat gewoon in de AVA regelen. Punt. Wij gaan checken ambtelijk of dat per deelneming ook goed geregeld is in de statuten, ja of nee. Is er een meerderheidsbelang, dan wordt het dus geregeld. Heeft de gemeente geen meerderheidsbelang, heel klein belang, ja, dan moet de gemeente gewoon geen grote mond opzetten, want dan heeft de gemeente geen grote invloed. De gemeente kan het wel inbrengen in de aandeelhoudersvergadering als voorstel om daar een besluit over te nemen. Dat kan de gemeente wel doen. En afhankelijk van wat andere partijen in de AVA daarvan vinden, zal dat dan worden geïncorporeerd in de statuten van de betreffende vennootschap. Zo werkt het, juridisch gezien. Dat wil ik even toevoegen.
Hartelijk dank daarvoor. Ik zou bijna willen vragen van, heeft u misschien nog wat handvatten voor dus de raad? Van hoe krijgen we nou als gemeenteraad een beetje griep op het geheel? Maar
dat komt denk ik bij het volgende agenda.
Dat houden we vast. Oké. Ja, het is een heel mooi onderwerp. Ik weet niet of jullie dit boekwerkje kennen, verbonden van onze huisaccountant. Ik ben op cursus bij hem geweest, maar misschien, ja, het is een beetje, ze kunnen even wat dingen navragen. Er zijn nog heel wat belangrijke dingen in, maar daar hebben jullie vanavond niks aan.
Abbenes, dat is nog een boekje hoor.
Ja, die is het ook. Ja, het is die grote, maar die is, kijk, die keer houden we
verhaal. Dat is een klein, oké.
Okay. Ja, maar er zijn die lekkere vragen staan er een keer zien, hè, van hoe ziet het allemaal weer? Nou, ik ken ze. Goed. De input die we moeten leveren aan dus de raad voor het voorstel, kan die na de toevoeging van beide wijze heren en met name waarschijnlijk ook meneer De Bruin onder zal doen. Dat hebben we nu genoteerd om het op deze wijze zo beter te pakken. De voorzitter raad, en dan leggen we even die nadruk op die geschillenregeling die overigens al in die paragraaf 4 of 6 staat. Kan dat de conclusie zijn? Mevrouw Tunnel had er ook mee eens.
Nou. Nee, voor mijn eigen duidelijkheid. De conclusie aanbevelingen die nemen we natuurlijk over. Maar goed, die komen eigenlijk voor een heel groot deel al terug in het volgende punt. Dus dan zou het overbodig zijn. Maar mijn vraag is even, we hadden het allemaal over de geschillenregeling. Begrijp ik nu uit de woorden van de heer Koning dat daar genoeg instrumenten voor zijn? Dat we daar niet apart op terug hoeven te komen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Het hoort bij de volgende.
Ja, dat zie je weer bij mijn openingsopmerking die ik al gemaakt had. Van jongens, we zitten met twee punten die een beetje door elkaar heen lopen. Het loopt een beetje door elkaar heen, die twee punten. Dat had ik al bij het begin gezegd. Maar goed, de commissie zegt, we doen het wel zo. Maar het gaat nu om de afronding van het eerste punt. Dat is dan de nota van de Rekenkamercommissie. Ik kan die op deze wijze als eerder verwoord. Iedereen mee eens? Al dus besloten. Nou, dat valt best mee. Het is geen eens pokhout die hamer. Ter advisering, de beleidsnota verbonden partijen. De vigerende nota is mooie van, nou, die is dus herijkt. Aan de hand van allerlei belangrijke ontwikkelingen. Dus we moeten dus als commissie een advies uitbrengen over deze nota. Net al een klein beetje een voorproefje op gehad. Ik ga nu andersom. Ik begin mevrouw Tullenaert of meneer De Bruin. Het woord is nu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in eerste instantie gaat het eigenlijk over hoe beschouw je deze nota in feite. Hè? Nou, we zien het toch als een soort paraplu waaronder het een en ander moet worden geregeld. Nou, denk maar aan de begroting zelf eigenlijk. Hè? De paragraaf verbonden partijen, maar ook de programma's en kadernota's. En ja, het gaat ook om onze interne organisatie, hoe ga je dat doen? Maar ook in feite ook de externe organisatie, hoe hebben zij zich ingericht? Bij wijze van spreken hebben zij een risicomanagement enzovoort. Maar ook, en niet te vergeten eigenlijk, de planning en controle binnen dat geheel. Met name ook de tijdigheid en de stukken die worden aangeleverd. Ja, we hebben daar, dacht ik, die planning en controle. En dat komt aan de orde, mag ik aannemen, in de auditcommissie. Ook artikel, ook de verordening 212 wordt gewijzigd, komt daar ook aan de orde. We zullen daar ook hebben over het format eigenlijk. Hè, dus als toegezegd eigenlijk over Zeestad. Dus dat onderdeel komt op een andere manier dus aan de orde. Dan de nota zelf eigenlijk. Ja, de meeste punten zijn dus overgenomen van de Rekenkamercommissie. Maar een aantal punten verdienen nog nader aandacht. Op zich moet ik zeggen, de nota op zich ziet er goed uit. Dus aan de kant van de kanttekeningen moeten niet afleiden dat de nota niet goed zou zijn. In de eerste plaats gaat het om het afwegingsmodel in 4.1. En er is namelijk gevraagd, maak een afwegingsmodel voor wel of niet de keuze, eigenlijk, hè, voor wel of niet een verbonden partij. Ook in de nota van de griffiers wordt daar aandacht voor gevraagd. En ja, het antwoord daarop is mager. Eigenlijk wordt het zelf ook al onderkend eigenlijk, hè, in de zin van, ja, we gaan eigenlijk wat meer naar een ontwikkelingsmodel toe. En we kijken dan in de toekomst wel welke elementen we daarbij gaan toepassen. Ja, aan de andere kant denk ik dat er zijn ook duidelijke aspecten die wel een rol spelen daarin. Er zijn een aantal vragen genoemd, maar er zijn ook een aantal aspecten die je daarbij kunt betrekken. Denk maar bijvoorbeeld aan democratische legitimiteit eigenlijk. Hè. Denk aan sturingsmogelijkheden. Denk ook aan de integraliteit eigenlijk. Hè. Staat dat belang als zodanig op zich of is dat ook verweven met andere gemeentelijke belangen? Het risico. Private vorm eigenlijk, hè. We doen in principe niet, tenzij. Ja, en we vinden dat toch een klein beetje aan de magere kant. Ik zou haast zeggen, ga bij de griffiers te raden. Misschien kan het in de vorm van een bijlage alsnog wat nader verduidelijkt worden. Een ander punt, en dat is onder punt 4.7, en dan gaat het om de functiescheiding in de interne organisatie. Dat is zeer nadrukkelijk, ook weer door beide, zowel de griffiers als door de Rekenkamercommissie gezegd. Wel van, denk erom, hier zijn ook twee aspecten aan de orde. De gemeente als mede-eigenaar en de gemeente als belangenbehartiger. En haal die beide uit elkaar. Nou, nu staat er wel ergens een contactfunctionaris die een integraal advies uitbrengt. En denk ik, ja, maar dat is niet het uit elkaar halen wat door beide partijen is bedoeld. Het gaat met name ook om de mede-eigendom, dat daar een verhaal bij komt vanuit de risico die je als gemeente loopt. Met name ook die financiële kant. En daar hoort dus in feite een advies bij van een controller. Wat is het risico van de gemeente en kan hij vanuit zijn professie daar een oordeel over geven? We vinden dat jammer en misschien kan daar naar gekeken worden. Dan staat er onder 4.9 repressief uitoefenen van toezicht door de Rekenkamercommissie. Nou, de Rekenkamercommissie oefent geen toezicht uit, die doet onderzoek. Dus wat dat betreft is het dan een opmerking. Dan wordt onder 8 wordt gesproken over registervorming. Maar ik heb begrepen dat dat in de vorige nota ook al stond, dat zal worden ingericht. Het is dan de vraag, wat voor prioriteit heeft dat en wordt er nu daadwerkelijk zo'n register ingericht? Ja, en dan komen we tot slot bij de geschillenregeling. Ja, we hebben daar al over gesproken. We hebben het eigenlijk nu twee keer over een geschillenregeling. We hebben al gezegd dat het normaal is dat in een regeling een geschillenregeling komt. Maar we hebben het hier over een nota. En waar het gaat om een nota is dat we vinden dat het een vereiste is dat een geschillenregeling aandacht behoort te hebben in relaties met de verbonden partijen. En wat voor regeling het ook is. Nou, gemeenschappelijke regelingen is het al geregeld, dan hoeft het daar niet meer. Maar je kunt best opnemen in de nota zelf dat er een geschillenregeling moet komen en op zijn minst dat daar aandacht voor moet zijn. En hoe je die geschillenregeling uitwerkt, dat kan best in de diverse overeenkomsten of regelingen plaatsvinden. Maar er behoort aandacht voor te zijn. Dat was het. Hoe zit het dan al?
Dank u zeer, meneer De Bruin. Huiselijk goed gemaakt. Meneer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb twee opmerkingen. Het gaat over punt 4.1, het publiek belang centraal. En de tweede alinea, daar wordt toch wel wat afstandelijk wordt de zaak benaderd als je een deelneming aangaat. Ik citeer er even aan dat in retroperspectief kan worden vastgesteld dat de gemeenteraad bij de in een reeks van jaren tot stand gekomen gemeentelijke deelnemingen bij iedere deelneming een eigen afweging heeft gemaakt die ertoe leidde dat een bepaald belang enzovoort werd aangemerkt. Wat dat betreft, wat betreft het werken met een afwegingsmodel, kan enerzijds worden opgemerkt dat de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid om deelnemingen aan te gaan, en dan komt het, in beginsel niet aan zelfbeperking hoeft te doen. Dus ik proef daar een beetje een lijn van, we hebben het allemaal goed gedaan tot nu toe, we hebben het allemaal al gedaan en ja, je hoeft je toch niet te beperken. Het is mij te slap. Dit rapport is opgesteld door de Rekenkamer, we hebben het net omarmd. Het is ook op verzoek van de fractievoorzitters opgesteld. En daar worden gewoon niet, daar worden geen bindende dingen. Nee, er worden alleen maar aan verbonden. Er worden gewoon kaders gevraagd. Er worden gevraagd om doelen te formuleren. Ook de geschillenregeling, wat net al genoemd werd. Er wordt gewoon alleen maar meer duidelijkheid gevraagd dat je van tevoren weet waar je aan begint. Ook de termijn bijvoorbeeld. Hoe lang duurt zo'n zaak? Hè? Dus bij de Volf het Oost hebben we dat voor 10 jaar dan geregeld. En is nu weer met 10 jaar verlengd. Maar goed, andere dingen lopen tot in de eeuwigheid door. Is dat wel zo verstandig? Dus die dingen moet je allemaal regelen. En wat hier staat is me iets te vrijblijvend. Een andere opmerking was onder 4.6, 4.5, dat is de informatievoorziening. We hebben natuurlijk in de begroting, daar staat jaarlijks achterin staat een lijstje met de deelnemingen. En ik heb het in mijn inleiding en bij het vorige punt al verteld. Dat is ja, toch betrekkelijk mistig voor raadsleden, want 1 keer in de 4 jaar stel je het beleidskader vast en verder niks. Het kan vrij eenvoudig een beetje duidelijker gewoon, zoals we nu ook bijvoorbeeld in de begroting voor het eerst dit jaar gekregen hebben iets over de projecten die gaande zijn. Zo kan ik mij voorstellen dat bij elke deelneming gewoon heel eenvoudig komt in 2 of 3 regeltjes. Wat doen ze nou eigenlijk? Hè? Wat gebeurt daar? Als tweede punt, wat is het financiële resultaat van het vorig jaar en wat is het resultaat voor de gemeente daarvan? En het derde punt, wat is de toekomstvisie en zijn er ook risico's? Maar het hoeft niet meer bij elkaar dan 5, 6 regels te zijn. Maar opdat het duidelijker wordt voor raadsleden waar we allemaal in zitten. Want dat is eigenlijk toch de algemene strekking van het onderzoek van de Rekenkamer. Het moet duidelijker worden waar zitten we in. Dat waren de 2 punten die ik had. Dank u wel.
Dank u zeer. Had u nog een naam? Nee. Had jullie de verwerkoverleg. Meneer Baanstra.
Nou, eigenlijk heb ik heel weinig toe te voegen. Ik vind de nota, nou ja, daar is al genoeg over gezegd, denk ik. Waar ik heel veel moeite mee heb, althans twijfel over heb, is op het moment dat het dus staat dat je een overeenkomst aangegaan bent. En wat de heer Rijnt al verteld heb, hoe ga je dat verder uitpakken en controleren? En daar heb ik geen vertrouwen in en dat zou ik graag verder uitgewerkt zien. Maar ik kan me voorstellen dat het niet in deze nota is, maar zeker in een stuk erbij. Dank u wel.
Dank u zeer. Mevrouw Gijsbus.
Ja, dank u wel. Op papier ziet het er allemaal goed uit. Dat is al door meerdere sprekers gezegd. Maar het gaat er natuurlijk ook inderdaad om hoe ga je er in de praktijk mee om. Want op papier staat het wel. Alleen hoe doe je dat dan in de praktijk en hoe hou je dat toezicht? We hebben inderdaad verschillende voorbeelden van dat het inderdaad in de praktijk allemaal niet zo best gaat. En wat dat betreft ben ik het met mijn buurman eens. Ten aanzien van de nota, en dat in zijn algemeenheid. En voor wat betreft de nota heb ik 2 vragen. In de bijlage 3, en daar staat er bij punt 7.1, over bijvoorbeeld hoe ga je de jaarstuk of de jaarbasis tijdig de begroting en de jaarrekening beoordelen. Ja, tijdig is dan een term waarvan wij zeggen van ja, kun je dat niet gewoon 1 april zetten, net als voor de rest van de jaarstukken? Is dat mogelijk om dat te vervangen? Want anders blijft het weer zo hangen. En ten aanzien van punt 2, ook in de bijlage 4, dacht ik, van de handleiding van de griffiers, bladzijde 2. En er staat op de visie op lange termijn. De doelstelling wel, maar de prestatieafspraken die staan er dan niet in. En onze vraag was, waarom zijn die er niet in opgenomen? Of iemand daar dan het antwoord op in. Dat we.
Dank u zeer. Dag meneer.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hadden ook 4.7 de functiescheiding, maar daar heeft meneer De Bruin al het een en ander over gezegd, anders kom ik in herhaling. En het enigste puntje op pagina 7 onderaan, daar staat de verantwoording. En er staat letterlijk, het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig naar de omgeving te verantwoorden. Ons inzien zou dat eigenlijk moeten zijn, moet zich verantwoorden. Het is natuurlijk, dacht ik, niet op een soort vrijwillige basis, maar bereid vind ik een beetje, vinden wij een beetje globaal. Dus dat is het enige wat wij willen toevoegen. Dank u.
Dank u zeer. Daar heeft ze gehad. Meneer van der Schans. Meneer Prins.
Ik ben erg blij met de woorden die door vooral de heer De Bruin, de heer Reinten zijn gesproken, aangevuld door de partijen van de oppositie.
En nu verder.
Er zijn echt hele zinvolle dingen gezegd. Dus om een concreet voorbeeld te noemen. We zitten nu met het geval Willemsoord. Waarbij wij toch een jaar, anderhalf in de mist hebben gehangen. En niet geweten hebben wat er dus gaande was. En uiteindelijk kwam het boven water. En dat zijn situaties die naar mijn smaak nooit weer voor mogen komen. En daarom heb ik de wethouder ook gevraagd. Zo'n boek is aardig. Zou lukken, wat vrijblijvende teksten in hier en daar. Maar hoe ga je er nou mee om? En hoe zorg je ervoor dat de raad uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid die de raad heeft ook kan nemen? En hoe zorgt de raad ervoor dat hij de wethouder bij de kladden grijpt als de raad de tijd lang niks van die deelneming hoort? Want als raad moet je dat natuurlijk ook doen. Ja? Dat is een beetje praktijkwerk. En dat wil ik graag van de wethouder horen. Yes?
Yes? Oké, dat was hem, meneer Prins.
Wat zegt u?
Dat was het.
Ja.
Hartstikke goed, dank u zeer. Mevrouw Biersteger.
Ja, voorzitter, dank u wel. In het algemeen ook onderschrijf ik de woorden gewoon van CDA en Partij van de Arbeid. Maar ik vind in de hele nota zouden de dingen gewoon dwingender gezegd moeten worden. Het gaat om enorme verantwoordelijkheden, financiële verantwoordelijkheden. Nou, noem maar één voorbeeld waar we dat wel weer tegen gaan komen. Dus ik vind zo'n nota moet dus echt aangeven hoe het zou moeten. De opmerkingen vanuit de griffiers ook, vind ik ook heel belangrijk. Namelijk dat je die planning- en controlcyclus gewoon afstemt op je eigen jaarbegroting. Gewoon deelnemers zijn verplicht verantwoording aan ons af te dragen. En dat moet passen in onze eigen cyclus van jaarrekening en begroting. En dat is niet vrijblijvend. Ik kan me daar dus inderdaad zo'n verhaal als dat er staat dat ze bereid zijn tot. Dat is gewoon niet aan de orde. Het gaat om publiek geld, publieke inbreng. En die nota moet daar heel dwingend op insteken van het moet. En het moet op tijd. En het moet helder. En daarom die gedachte van wat hier onder punt 6 staat in die griffiers bijlage, zeg maar, vind ik daarin ook heel belangrijk. En dat zou in die nota mijns inziens gewoon opgenomen moeten worden. En dan even gewoon een vraag als je naar die bijlage kijkt. En als je dan naar die nota kijkt, dan vraag ik me af of een aantal deelnemingen zoals ze nu staan in de inrichting van die deelnemingen, of we dat op deze wijze nog ooit weer zouden willen. En of dat alsnog te wijzigen is op tot een meer transparante situatie. Want als je constateert dat het zo niet kan, niet zou moeten, zou je dan geen maatregelen moeten nemen om het te veranderen. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u zeer, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag eigenlijk, maar misschien wel in ons allen, zijn wij officieel een regiegemeente? En als dat dan zo is, dan klopt wat hier allemaal in staat. Maar volgens mij hebben wij nog niet officieel, zeg maar, aangegeven dat we het zijn. En ik weet ook niet op welke manier dat zou moeten, overigens. Maar ik zou het wel graag willen. Maar goed, dat misschien een antwoord van de wethouder. Ja, nou ja. Maar goed, omdat we er altijd over praten, en ook zeker in dit geval is het heel belangrijk, omdat we toch dingen buiten onszelf stellen. Een aantal korte vraagjes nog, en dat is meer technisch, denk ik. Als het gaat om de terughoudendheid bij privaatrechtelijke partijen, de heer De Bruin die noemde het al, dat er natuurlijk sturingsmogelijkheden en integraliteit is. Alleen mijn vraag is dan uiteindelijk, wie stuurt er dan? Is dat de AFA, is dat de gemeenteraad? En als het gaat om integraliteit, wie bepaalt die integraliteit? En dan ook als ik kijk naar de woorden van de heer Reinten, hoe je dan met gemaakte afspraken uit het verleden omgaat en of je die niet af en toe tegen het licht moet houden om te kijken of je nog wel moet participeren in een bepaalde BV, in een bepaalde privaatrechtelijke partij, dan denk ik, nou ja, dat kan misschien ook wel wellicht wat minder. Als we dan nog even terugkomen op de geschillenregeling, kan ik me heel goed voorstellen dat als je een meerderheid van aandelen hebt, dat er nooit geschillen zullen zijn. Immers, je bent de baas. Maar het zou zomaar kunnen voorkomen dat in de toekomst je wellicht een aandelentransactie doet, waardoor je wellicht in een andere situatie verkeert of dat je iemand anders laat participeren. Ik denk dat je daar ook van tevoren rekening mee moet houden, zodat je dat uiteindelijk ook afgedekt hebt. En ik denk dat dat eigenlijk het advies ook was van de Rekenkamercommissie. Wat heb ik nog meer? Ja, nou, dat heeft de heer Prins eigenlijk ook al genoemd. Want als het dan gaat om de risico's, de eventuele tekorten in relatie tot het budgetrecht van onze gemeenteraad, ben ik altijd erg nieuwsgierig naar de wijze van verantwoording. Hè, wat is het? 4.5 even uit mijn hoofd. De informatievoorziening ook richting de gemeenteraad. En dan met name ook de politieke verantwoordelijkheid. Want dat ontbreekt nogal gauw op het moment dat je werkt met een AFA die uiteindelijk op geen enkele manier politiek verantwoording hoeft af te leggen aan ons en aan de gemeenteraad. Terwijl op het moment dat er een tekort is, wel uiteindelijk een beroep wordt gedaan op het budgetrecht van de gemeenteraad.
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk even interrumperen. Nee, dat kan niet, anders staan gewoon te veel open. Want meneer Visser, wat u dan zegt over de AVA is nooit politiek verantwoord.
Het is de tweede ronde.
Nee, het is de tweede ronde toch? Oh, sorry. Nee, ik was al.
Maar je mag van mij reageren.
Nee, even. Zometeen mag het eventjes, maar ik.
Nou ja, ik ben klaar, mevrouw Biersteker. Het enige wat ik wel spannend vind, en dat is eigenlijk meneer De Bruin heeft dat genoemd over het register. En eigenlijk meneer Reinte over het inzicht in waar wij allemaal in deelnemen. Ik neem aan dat het hetzelfde is. Want een van de verbazingwekkende dingen is dat ik plotseling hoor dat wij 27 miljoen euro rijker zijn omdat wij een deelneming hebben in een gasbedrijf. En dat we dat gaan doen op het moment dat de Nuon verkocht gaat worden aan een buitenlandse partij. Nou, dat zijn inzichten die ik toch van tevoren heel graag zou willen weten. Want is dat dan een verborgen reserve? Of op welke manier gaan we daar dan mee om?
Mag ik hier wat aan toevoegen? Geen interruptie, dit is een toevoeging.
Ja.
Nou zou nee, ik even nazoeken wat minister Bos daar onlangs over gezegd heeft.
Ja, goed. Dames en heren, even rustig aan. Tweede ronde krijgt u volop de gelegenheid. Ook het werk overleg dan, maar ja. Dat mag je interruperen, nu even niet.
Maar goed, het register zou daar dus volledige duidelijkheid in verschaffen. Wat is de deelneming? Wat is de deelneming waard? Want ik denk ook dat we heel veel deelnemingen niet gewaardeerd hebben op dit moment. Als het gaat om structurele inkomsten, maar ook natuurlijk de structurele risico's die het met zich mee kan brengen. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Dank u zeer, meneer Visser. De wethouder, want er zijn een aantal vragen aan hem gesteld. Gaat uw gang.
Voorzitter, als u me permitteert, dan wou ik mijn bijdrage in ieder geval in twee splitsen. Een deel wat ik zelf zal doen en een deel wat de heer Koning voor zijn rekening zal nemen als steller van het document wat u heeft ontvangen.
Dat voorstel is gekocht. Gaat uw gang.
Goed, u heeft gezegd, er lopen twee onderwerpen door elkaar heen. Allereerst wil ik mijn excuses maken rondom het feit dat deze nota verbonden partijen, die ik eigenlijk eind vorig jaar had willen brengen, nu pas heb gebracht. En het was volgens mij mede door u, op uw instigatie, dat toen het rekenkamerrapport er lag, in ieder geval heb ik dat met de Griffie, heb ik mij daarmee verstaan, dat het pragmatisch zou zijn om dat in samenhang te behandelen met de nota deelneming of nota verbonden partijen. En dat is ook de reden dat ze op één agenda terecht zijn gekomen. Waarbij een goed lezer is opgevallen dat, zoals wij ook in een begeleidende brief hebben gesteld, volgens mij, behoudens de discussie die u net zelf heeft gevoerd over de geschillencommissie, alle aanbevelingen hebben overgenomen. Het betrof hier alleen twee private deelnemingen. En zoals u weet, ook uit de begroting uit de paragraaf verbonden partijen, kennen wij veel meer deelnemingen dan deze twee alleen. Dus natuurlijk zijn er een aantal dingen herkenbaar, maar het is niet één op één te extrapoleren over alle deelnemingen. Maar we hebben alle aanbevelingen, volgens mij, hebben wij tot ons genomen. Het CDA zegt terecht, het is een paraplu. Ja, het is een kadernota, want u stelt hiermee de kaders waarbinnen het college in ieder geval kan opereren. En als we buiten het kader zouden willen treden, dan is de verantwoordelijkheid aan u en moeten we u daar ook tijdig over rapporteren. U heeft ook gesproken over tussenrapportages, zoals die in de auditcommissie zijn toegezegd. Kan u zeggen dat wij volgende week, spreek ik met Zeestad, en ja, helaas is dat denk ik niet tijdig voor u, auditcommissievergadering, maar er ligt een eerste format gereed, wat wij graag met u willen bespreken, op welke wijze wij een tussenrapportage met deze CVBV zouden willen uitwisselen. Dus die gaat in ieder geval op korte termijn plaatsvinden. U heeft ook gesproken over het afwegingsmodel. U vindt het antwoord wat mager. Er zijn andere vertegenwoordigers die hebben gesproken over het mag wel wat dwingender en wat minder vaag. Dan wend ik mij straks tot de jurist in hoeverre dat ook verstandig is om je daar soms heel expliciet over uit te spreken. Juristen hebben hun eigen jargon wat dat betreft. Dus daar heb ik ook respect voor. Dus misschien dat de koning daar straks zelf even iets over zou kunnen zeggen. Er is op een aantal punten meer duidelijkheid gevraagd. En dat trek ik me wel aan. Met name in de paragraaf verbonden partijen zouden wij best ruimhartiger iets kunnen zeggen over hoe gaat het nou binnen die verschillende deelnemingen. En de heer Visser heeft dat ook gezegd over als het gaat over onze deelneming in de gaskop. Hoe ligt het financieel resultaat? Wat is de toekomstvisie en waar ligt het in risico's? En ik trek me dat aan. Ik meen dat de heer Abbenes daar zelf al eens in raadsverband iets over heeft gezegd. En ik denk dat deze nota en de discussie die we ook breed in Nederland hebben herkend, in de aanleiding van de commissie Tabaksblad, en ze zijn er nog een paar geweest over good governance, dat wij in ieder geval met deze nota een volgende stap hebben gezet. Als u de nota van 2005 daarna gelegd, dan hebben we toch een behoorlijke stap voorwaarts gemaakt. Ook door uw inbreng en ook door de inbreng van de Rekenkamercommissie. GroenLinks heeft iets gezegd over prestatieovereenkomsten. Naar ons inzicht bestaan er geen prestatieovereenkomsten op dit moment. Het werken met prestatieovereenkomsten zal per deelneming moeten worden geïntroduceerd. En dat moet dan nog worden bekeken op haalbaarheid. En er moet in voorkomende gevallen moeten we ook kijken hoe dat kunnen inregelen met elkaar. Verder is er een pleidooi gehouden om de planning- en controlcyclus, zoals de griffiers dat ook hebben aangegeven, beter op elkaar willen laten aansluiten. Ik deel die zorgen die er bij de Raad leeft. En het is niet de eerste keer dat ik eens een keer een poging heb gedaan om dat beter op elkaar zou willen afstemmen. Dat is me toen alleen niet gegeven geweest. Maar ik hoop in een aankomende actie dat we daar wel wat dat betreft tot elkaar kunnen komen. De heer Prins en ook anderen hebben iets gezegd over de uitvoering van deze nota, want nota schrijven, ja, dat weten we allemaal, dat leren we allemaal, hebben we allemaal in Den Haag geleerd, meneer Prins, voor ons dan en voor anderen hier. Met nota schrijven kom je er niet, je moet het ook uitvoering aangeven. En het feit dat ik mij inspan om in ieder geval voor die deelneming die nu aangaat en ook ernstig in uw discussie altijd betrokken zijn, pogen wij ook om u tegemoet te komen, om ook inzicht te geven in het reilen en zeilen. En natuurlijk zal het niet overal vlekkeloos gebeuren. Maar met mijn toezegging al dat bij Zeestad een eerste stap is gezet en in de auditcommissie nu en straks volgende week een tweede discussie wordt gevoerd over de zaken rondom Wilmersoord, denk ik dat we toch een eerste stap als het gaat over de deelnemingen waar we zelf heel nauw betrokken bij zijn, in ieder geval hebben gezet en een stap in de goede richting als ik de beoordeling mag maken. U heeft ook iets gezegd over risico's en over de wijze van verantwoording. En ik ook hier, en dat heb ik ook tegen de heer Reinte gezegd, denk ik dat wij in de paragraaf bij de begroting, dat we daar in ieder geval altijd al verantwoording over afleggen en ook de risico's kijken of we die in beperkte mate ook daar weer kunnen geven. Het is de bedoeling dat u van de deelnemingen ook de jaarrekeningen altijd de inzage krijgt. Ik weet dat meneer Abbenes daar wel eens in het verleden alles naar gevraagd heeft. En die liggen dan ook ter inzage. Dus dat is ook een wijze waarop AFA's verantwoording afleggen. Ik wil wel zeggen, we hebben laatst over de luchthaven gesproken. Ook een instelling waar wij een deelneming mee hebben. En waar dat ook niet goed liep. En dat hebben wij zelf ingegrepen om in ieder geval te zorgen dat die jaarrekeningen wel tijdig zullen komen. We moeten alleen even kijken hoe we dat kunnen inplannen. Ik dacht dat mevrouw, mevrouw Gijsbers, die vroeg van, kan het allemaal niet op 1 april? Ja, dat zou ik ook even moeten uitzoeken met de verschillende, BV's. Maar misschien dat meneer Koning al een voorschot kan nemen op het antwoord als ik hem goed zie. Goed, ik wou het hier even bij laten, voorzitter, en graag het stokje even overgeven met uw goedvinden aan de heer Koning.
Dat ook tegen meneer Koning, van mij nu het woord. Meneer Koning, gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Met uw welnemen zal ik mijn antwoorden vervlechten met die van de wethouder. Voor zover het gaat om de technische vragen die gesteld zijn.
Ja, maar wij zijn zeer voor ontvlechting in deze commissie dus.
Okay. Goed. Dan begin ik bij de behartigingswaardige woorden van de heer De Bruin. Die heeft aangegeven dat hij het afwegingsmodel mager vond omschreven. Ik teken daarbij aan dat ook als de heer De Bruin wellicht een voorbeeld heeft van een afwegingsmodel, er naar onze inzichten ambtelijk nergens een standaard is te vinden. Heel veel wordt op maat gemaakt door gemeenten. Het leek een goede zaak om wat dat betreft ook in zaken deelneming en beleid een groeiproces door te maken. Dat begint met het noemen van een aantal elementen. Je kunt, hè, en die staan omschreven in de nota in de vorm van vragen die gesteld zijn. Ook de steller van dit verhaal realiseert zich dat ze er daarmee nog niet zijn. De werkbaarheid van deze vragen zal blijken in de praktijk en die kan uitmonden in een meer afgewogen vorm. Dus als we het hebben over een model, wat bijvoorbeeld een volgende keer, hè, want dat is een vierjaarlijkse cyclus, kan worden uitgewerkt en worden ingebracht. Dus ik hoop dat u begrijpt dat het bedoeld is als het aangeven van groeipotentie, beleidsmatig, die uiteindelijk zijn neerslag vindt in een meer modelmatige vorm. Dat is in eerste instantie de technische reactie.
Nou, het is even dan, het is zo meteen pas, maar laat meneer de Koning even zijn verhaal afmaken. In eerste instantie zo meteen mag het wel. En liever via de wethouder, je moet nooit de ambtenaren interpreteren volgens mij. Meneer Koning, gaat u gewoon.
Ook wat de heer De Bruin heeft aangegeven over functiescheiding is natuurlijk volstrekt terecht. Je moet ook de rol die je als gemeente hebt nadrukkelijk, als het gaat om eigenaar van aandelen, nadrukkelijk onderscheiden van die van decentrale overheid die ook publieke taken heeft te verrichten naar de betreffende privaatrechtelijke rechtsvormen. Aandacht daarvoor kan nooit genoeg worden aangegeven. Met betrekking tot de opmerking van de heer Bruin dat de RKC geen repressieve toezicht uitoefent, maar onderzoek verricht, dat bevat op zichzelf geen interne tegenstrijdigheid. De Rekenkamer, ook de Rekenkamercommissies, onderzoeken als regelzaken die zich hebben voorgedaan. Daarnaast is het ook zo dat Rekenkamercommissies proactief kunnen opereren door de Raad bijvoorbeeld suggesties te doen over hoe om te gaan met bepaalde beleidsthema's. Maar als het gaat over terugblikken, bijvoorbeeld hoe is het deelnemingenbeleid geweest over de afgelopen periode, dat is een typisch voorbeeld van repressief toezicht. U doet er als raad iets mee. Maar daarmee is de taak van de Rekenkamercommissie niet ten volle beschreven, hè? Dat is duidelijk. Maar het is geen tegenspraak wat hierin staat. U heeft zorg over het hanteren van de registervorming, gelet op hoe dat bij de eerdere noten is gegaan. Ik kan u wellicht geruststellen door wellicht een overvloed uw aandacht te vragen voor het standaard registerformulier dat u als bijlage 2, herstel bijlage 1 en bijlage 2 aan de nota vindt toegevoegd. Deze modelformulieren bevatten een toch vrij uitputtende opsomming van thema's die per deelneming in beeld moeten worden gebracht. En ik mag u verklappen dat het college onze ambtenaren eraan houdt dat er in september dit jaar van iedere deelneming een compleet uitgewerkt overzicht is dat voldoet aan deze specificatie. Dus wat u hier bijvoorbeeld bij bijlage 1 als openbaar belang gemeente ziet aangegeven bij punt 11, dat dient dan uitgewerkt te zijn. Daarmee mogen we niet volstaan met alleen maar het herkauwen van de doelstelling van een deelneming, zoals die in de statuten van de deelneming is vastgelegd. Nee, dat moet ook teruggeploegd worden uit oude stukken van waarom hebben we dat toen zo willen regelen. Dus dat wordt dan neergelegd in rubriekje 11 van deze specificatie. Gewoon even als voorbeeld. De interne situatie wordt zo geregeld. Vaste portefeuillehouder per deelneming, vaste contactpersoon per afdeling, die ook staat, hè, die wordt ook met naam en toenaam genoemd in het registerformulier. En ook in het toezichtsprotocol komt dat nog aan de orde. Die dient ervoor borg te staan dat de informatie die gevraagd wordt, dat treft u weer aan in de toezichtsprotocollen, ook tijdig wordt geleverd. En zo nee, lukt dat niet, als er een probleem is bij de deelneming, dan wordt er aan de bel getrokken. Zo zal het werken en dat is ook iets wat het college nadrukkelijk van de afdeling vraagt, van de gemeentelijke organisatie. Met betrekking tot geschillenregeling, ik ben daar bij het eerste punt al sumier op ingegaan. Het zal gewoon ambtelijk een actiepunt zijn dat de vaste contactpersoon bij deelneming inventariseert of er sprake is van een regeling van geschillen, in hetzij de gemeenschappelijke regeling, als het daarom gaat, hetzij in de statuten van een privaatrechtelijke deelneming. En is hij er niet, dan zal hij het college een voorstel moeten doen met wat te komen in de eerstvolgende AVA. Als de gemeente een 0,10% aandeel heeft, dan mag de gemeente op kouse voeten een voorstel doen aan de AVA. Wordt dat weggestemd, dan is het gewoon over. Dan hebben we het wel gedaan, maar dan kennen we onze beperkingen. Zo zal het dus werken. Is de gemeente 100% aandeelhouder, dan kan het college het gewoon uitmaken. Zo gaan wij om met geschillen, namelijk wij beslissen als college. Heb je in deze regeling nodig, want dat is de regeling. Is het college als AVA meerderheidsaandeelhouder of minderheidsaandeelhouder, dan kan er een voorstel in de AVA worden gedaan over hoe om te gaan met geschillen binnen de kring van aandeelhouders. Maar nogmaals, dat dient dan in een intern statuut te worden vastgelegd van de betreffende vennootschap, als we het daarover hebben. Dat over geschillenregeling. Er bestaat geen misverstand over, gehoord uw commissie, dat dit een heel belangrijk item is. En dat zal het ook blijven bij de voortgang van de activiteiten. Wat de heer Reinten, ik meen uw punten hiermee genoegzaam behandeld te hebben, de heer De Bruin. Is dat correct?
Ja, ik mag niet reageren.
Maar dan moet het ook niet doen. Nee, dan moet het ook niet doen. Ik kom niet met gezag ondermijnen. Gaat u gewoon, meneer Koning.
Oké. Dan hoor ik dat via de wethouder graag in tweede instantie, meneer De Bruin. Akkoord.
Zo is het.
Ook hier is sprake van sturing, meneer de voorzitter.
Nou, daar ben ik voor ingehuurd.
Oké, excuses. De heer Reinten heeft nog een aantal zaken aanvullend aangegeven met betrekking tot kaders en doelen. Een nieuw element is daarbij de vastlegging van de termijn waarvoor een deelneming zou moeten worden aangegaan. Dat laat zich heel moeilijk in retrospectief herstructureren, om het zo te zeggen, bij de lopende deelnemingen. Maar het kan uiteraard worden meegenomen bij nieuw aan te gaande deelnemingen. Dan evaluatie vrijblijvend. Ja, het is maar hoe je het leest. Als u kijkt naar de toezichtsprotocollen, naar artikel 8... informatieverstrekking door deelneming aan gemeente en informatieverstrekking door college aan gemeenteraad, daar staan toch zaken in die denk ik op zichzelf vrij dwingend zijn. En over het woordje tijdig, bijvoorbeeld bij 8.1, bij de privatechnische deelnemingen, daar staat geen exacte datum, omdat ons geworden is dat er tussen deelnemingen nog wel eens verschillen bestaan in de mogelijkheid om stukken aan te leveren binnen een bepaalde termijn. 1 april is als regel gewoon te vroeg. Voordat en de jaarrekening is opgesteld en de accountantsverklaring is verkregen en de begroting is opgesteld. Dus dat ligt wat later. Dus deelnemingen waarbij het wel kan, die krijgen ook 1 april in hun toezichtsprotocol te staan. En voor het overige zal dat protocol wordt gewoon op maat van de deelnemingen ingericht. En zal ook u worden voorgelegd, zodat u kunt nagaan of die termijn inderdaad ook een goede termijn is. Natuurlijk zal er ook worden gelet op een goede samenhang met de PNC-cyclus. Want we hebben in het begin natuurlijk niet zo'n informatie die te laat voor de toepassing van de PNC-cyclus wordt aangeleverd. Dus zo wordt er naar deze rubrieken gekeken. U ziet ook in de specificatie van onderwerpen dat er nauwlettend aandacht wordt besteed. Ik refereer aan de punten bij de privaatrechtelijke deelnemingen 15 tot en met 20 bijvoorbeeld. Dan hebben we het over de omvang van de begroting, de omvang van het eigen vermogen, de solvabiliteit, de door de gemeente zelf te ontwikkelen solvabiliteitsnorm, want die kan ook niet voor iedere deelneming hetzelfde zijn. Het financieel resultaat, dus een meerjarig perspectief, wordt daarbij aangegeven. En bij publiekrechtelijke deelnemingen, ja, wat is nou het bedrag wat het per inwoner kost? Zowel in absolute zin als wat betreft het meerjarig verloop en ontwikkelingen daarin. Bij de privaatrechtelijke deelnemingen zie je in wezen dezelfde aandachtspunten, natuurlijk wel met enig verschil, want daar praten we niet over een bijdrage per inwoner. Dus ook daarmee wordt, als het gaat over risico's en verantwoording, het nodige aan informatie structureel ingewonnen en ook gepresenteerd aan commissie en raad. Met betrekking tot risicomanagement is de vaststelling van de Rekenkamercommissie dat de gemeente een methode voor risicomanagement ontbeert volkomen juist. De wens om daartoe te komen lag al geruime tijd op ons plankje. En in de nota heeft het college ook nadrukkelijk aangegeven dat die risicomanagementmethode ontwikkeld gaat worden. En heeft ook al een eerste categorisering aangegeven van risico's die daarbij in beeld worden gebracht. Ja, heer Baanstra, mevrouw Gijsberts, hoe ga je om met de praktijk? Hoe hou je toezicht? Nou, zo. Door de toezichtsprotocollen op een behoorlijk detailniveau in te vullen en nog toe te passen. En in combinatie met de registerinformatie, die dus ieder jaar, en niet eens in de vier jaar, maar ieder jaar up-to-date wordt gehouden. U krijgt dus eens in de vier jaar de beleidsnota verbonden partijen. U krijgt ieder jaar in de programmabegroting de stand van zaken met betrekking tot de deelnemingen. Overigens ook in de jaarrekening. Ook in de paragraaf weerstandsvermogen wordt aangegeven welke risico's er eventueel in beeld gebracht worden. En in ieder jaar september, de maand september, krijgt u een actuele uitdraai van al deze gegevens. Dus daarmee is in ieder geval een flink stuk periodiciteit ingebracht, toegevoegd aan wat er al, laten we zeggen, speelt. En ook als de raad dan van oordeel zou zijn van, ja, gut, als we kijken naar dat openbaar belang zoals dat verwoord is dat nog wel actueel? Dan staat de raad volledig vrij, hoeft niet aan zelfbeperking te doen, dat is de andere kant ervan, om te zeggen van nou, college, wij willen van u een voorstel voor het terugtreden uit deze deelneming, dat kan natuurlijk nooit het jaar erop, maar het jaar daarop bijvoorbeeld. En dan heeft het college dat te doen. Dat brengt mij op de verhouding tussen, wie stuurt er nou, de raad of de AVA? Nou, dat mogen duidelijk zijn, de raad stuurt niet in een vennootschap, dat doet de AVA. En als de AVA bestaat uit de aandeelhouder gemeente Den Helder, dan is het op grond van de gemeentewet het college dat stuurt. Dat geeft de raad de mogelijkheid om het college ter verantwoording te roepen. Zo is het geregeld in Nederland. Dus zo vindt de toezicht plaats, zo vindt de verantwoording plaats. Ik geloof dat ik bijna aan het eind ben, althans van deze beantwoording. Mevrouw Biersteker heeft nog aangegeven, ja, we zouden het graag wat dwingender willen zien. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb, ambtelijk, dat de nota en vooral de bijlagen en datgene wat naar de raad toekomt, periodiek, voldoende dwang bevat. Mochten er suggesties zijn die het college ook nog zou kunnen overnemen bij de toepassing van registerformulieren en toezichtsprotocollen, dan zal het college zich dat ongetwijfeld ter harte nemen, maar dat moet de wethouder aangeven.
Zo is het.
Regiegemeente, dit verhaal, de nota en de bijlagen bevatten instrumenten om te kunnen werken als regiegemeente. De gemeente zal het uiteraard wel moeten waarmaken.
Ja.
daar spreek ik geen nieuws mee natuurlijk. Dat is het. Ik geloof dat ik alle punten gehad heb, voorzitter.
Ja. Dank u zeer. Meneer Lesterhuis, wat gesproken over de Rekenkamercommissie. U zit te popelen van u misschien nog wel een paar opmerkingen te maken. Gaat uw gang.
Naar aanleiding van de opmerkingen van meneer... Naar aanleiding van de opmerkingen van meneer Koning. Ik moet een paar dingen zeggen. Punt wat een paar keer hier gevraagd werd, dat was tijdigheid van rapportages om dat af te dwingen. Laat me wel wezen, de gemeente is dan wel de groot aandeelhouder, dan wel heeft zij een groot belang in de deelneming. Je kunt als gemeente dus gewoon afdwingen dat een rapportage tijdig verstrekt wordt. En los van het feit wat er in de deelneming speelt, als gemeente mag je dat ook gewoon eisen, dat je tijdig die financiële informatie krijgt. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat je als gemeente wel degelijk zegt van ik wil een bepaalde termijn in acht nemen, maar dan moet het er gewoon zijn. En de deelneming heeft er maar voor te zorgen dat die informatie er komt. Er komt nog bij dat, als we dan weer even het wetboek pakken, zijn er ook een aantal termijnen gesteld, als je het over jaarrekeningen, waarbinnen een vennootschap een jaarrekening moet opmaken en moet voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Bij mijn weten is er een wettelijke termijn van 5 maanden. Iedereen hanteert wel de 13 maanden, maar dat zijn uitstelregelingen via de AFA. Met andere woorden, binnen 5 maanden moet die jaarrekening er zijn. Dus dat kan gewoon heel hard gesteld worden. Ander punt nog even, je zegt ja, de deelneming wordt gestuurd door de AFA. Nou, volgens mij wordt de deelneming nog altijd gestuurd door de directie. Die bepaalt dat. En de AFA heeft alleen achteraf, kan zij nog bepaalde besluiten nemen. En anders heeft zij maar één middel en dat is het afkeuren van een jaarrekening, dan wel wegsturen van de directie. Dus dat is heel ver achteraf. Dus daar ben ik het niet helemaal mee eens met wat u zegt dat de AFA dat stuurt. Het is die directie die dat stuurt, hè?
Voorzitter,
nee,
mag daarop reageren?
Ja, dat klopt ook, hè? Het enthousiasme wou ik niet onderbreken, laat meneer Lesterhuis even zijn hand daar.
Een ander punt dat is dat u heeft ook genoemd dat er een ontwikkeling is, een invoering zal komen van de risicomanagementmethode. Ik ben erg benieuwd of daar ook met enige frequentie dan rapportage plaats zal vinden aan de Raad, of in ieder geval aan de auditcommissie, hoe het staat met de invoering hiervan, omdat dat natuurlijk wel essentieel is. Dat daar tijdig informatie over wordt verstrekt aan de Raad en de Auditcommissie, hoe ver de gemeente nu is met het implementeren en ontwikkelen van een dergelijk risicomanagement systeem. Dat wou ik nog even melden.
Dank u zeer, dat lijkt me een behoorlijk waardevolle bijdrage. Ik wou beginnen. Zometeen is de tweede ronde, dan mag ik even reageren. Dan in de tweede ronde. In tweede instantie mag dat. Net vastgesteld dat dus deze voorzitter regeert in deze vergadering, dus daar hou ik wel volhouden. Ik wou een tweede ronde maken en ook even kijken van hoe we dus met dit voorstel omgaan en wat de inbreng zal zijn. Ik begreep hier en daar dat er nog wat amendementen komen. Ik moet meteen even aangeven als het nu als het onderwerp het zal worden, de bespreking of een hamerpunt. Ik begin weer linksom.
Meneer Visser. Dank u vriendelijk. Ja, nou de... Het gras voor mijn voeten werd gelukkig door de Rekenkamercommissie, als het gaat om het tijdig informeren, een van de dingen waar wij als gemeenteraad natuurlijk mee zitten, is op het moment dat er niet tijdig geïnformeerd wordt, dat wij natuurlijk uitdagingen hebben als het gaat om onze begroting en uiteindelijk ook bijvoorbeeld de voorjaarsnota. Als het dan gaat om sturen en planning- en controlecyclus, dan zal het dus een jaar later moeten. Of je praat uiteindelijk over tussentijdse rapportage en een tussentijdse begrotingswijziging. Het is een mogelijkheid, alleen het is meestal wat onhandig, omdat het meestal als een verrassing op ons dak komt. Dan nog een opmerking richting de wethouder, want ik vind het altijd heel prettig dat de wethouder ons tegemoet wil komen in heel veel dingen. Maar ik zou zo graag willen dat u gewoon heel structureel met ons afspreekt, dat u gewoon zo af en toe verantwoording aflegt. Tot zover in tweede instantie, voorzitter.
Dank u zeer, meneer Visser. Mevrouw Biersteker.
Ja, voorzitter. Ik blijf erbij dat ik vind dat deze nota op dit moment te vrijblijvend is. De bijlagen laten dan wel iets anders zien. Maar we hebben daar al eens eerder problemen over gehad. De nota moet duidelijk zijn over wat je beoogt en de bijlagen kunnen uitwerkingen zijn. Dus in die nota moet het dwingender neergezet worden, onder andere de cyclus waarin je hoe je verantwoording wilt hebben afgelegd. Ik vond het even opmerkelijk dat de rol van de Rekenkamercommissie toch een andere was dan die wij lokaal in ieder geval afgesproken hebben. Ik denk dat er hier nu dingen door elkaar gaan lopen. Wij hebben de auditcommissie volgens mij daarin meer in het repressieve, in het adviseren. En de Rekenkamer doet onderzoek. Rekenkamercommissie, maar goed. we begrijpen elkaar daarin wel.
Ja, is dat zo?
Hoop ik. Dat ging ik nou zomaar vanuit. Maar in ieder geval, die verwarring zou ik toch beslist niet hier willen laten ontstaan. We hebben duidelijke afspraken om dat niet door elkaar te laten lopen. En wat betreft de intentie van deze nota, dat het een groeipotentie is voor één keer in de 4 jaar of voor over 4 jaar weer. Nou, deze hele bestuursperiode wordt door verschillende gremia, het zij de commissies, het zij de auditcommissie, gesproken over het hebben van een nota van deelnemingen, ook risicomanagement. En dan vind ik dat we nu eigenlijk heel ver achterlopen, maar dat het dan ook meteen goed geregeld moet zijn. Ik bedoel, als het een ontwikkeling wordt, waarbij we pas over 4 jaar weer zeggen van, dat lijkt mij toch echt niet de bedoeling. Ik zou graag willen dat deze nota nu helderheid verschaft en dat die daarmee ook het uitgangspunt wordt en de basis waarop we besluitvorming. En ook dat we vanuit die nota gaan bekijken hoe dingen geregeld zijn. Want als ik dan hoor het verhaal van de AVA en de aansturing, zoals we hem ook wel kennen, dan moeten wij toch een aantal deelnemingen opnieuw bekijken. En daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gehad. Ja, de ambtelijke vertegenwoordiger zegt, nou, dat gaat dan over een aantal jaren. Maar wij moeten dan op een gegeven moment wel dat besluit nemen dat we de situatie zoals die nu is gewoon niet willen. Ik bedoel, dat als je kijkt naar die deelnemingen en hoe die in elkaar steken, dan zullen we op enig moment gewoon het besluit moeten nemen dat we deze ontwikkeling niet willen. Maar daar kunnen we niet van zeggen dat we dat nog eens bekijken en over een jaar nog eens een besluit nemen. Ik denk dat wij heel veel risico's lopen door de vrijblijvendheid, zowel van de nota als de besluitvorming. Ik denk dat we daar heel erg strikt op in moeten steken. Veel steviger dan deze nota nu aangeeft.
Wat is uw voorstel, mevrouw Biersteken? Van, zoals ik u beluister, van dit is nog niet rijp om het door te sturen naar de raad. Er zal eerst nog wat nodig aan bijgewerkt moeten worden?
Ja, wat mij betreft eigenlijk niet. Maar ik ga daar apart niet. Ik hoop van de rest horen ze het ook vinden. Want om nu in mijn eentje die amendementen te gaan bedenken, als jullie allemaal denken van nou het kan zo wel, dan ga ik daar eigenlijk geen energie in steken.
Nee, maar uw voorstel is van hij is in feite nog niet rijp genoeg om door te sturen naar de raad.
Ik zou hem meer nadrukkelijker opgesteld willen zien. En als we dat hier als commissie zouden besluiten, dan geven we hem gewoon terug en dan zeggen we van zorg dat daar wat meer dwingend in afgesproken is.
Dank u zeer. Meneer Visser, ik had uw mening niet gevraagd, maar bij deze.
Ja, nou heel kort. Hij is wat mij betreft rijp voor de raad. Maar als de raad het wil amenderen, dan staat het de raad vrij om te amenderen. En goed, ik hoor wel een aantal punten waar wellicht een amendement aan zit te komen. En waar we het volgens mij in hoofdlijn ook met elkaar eens zijn. Dus, en als die amendementen gewoon gesteund worden door de gemeenteraad zelf, dan kan het gewoon in stemming gebracht worden daarna.
Oké, neem maar eens een helder van hoe de diverse fracties erover denken. Meneer Prins.
Even vooraf aan mijn verhaal, even het technische. Is het niet zo dat wanneer het college hier een stuk op tafel legt, dat het vanaf dat moment onder de raad is en dat teruggeven als dan niet meer tot de mogelijkheden behoort?
Ja, daar wordt verschillend over gedacht.
Nou, de commissie kan volgens de regelen der kunst, zo heb ik het al geleerd op cursus, gewoon zeggen van beste college van even eens nog terug en maken een beter voorstel van wat naar de raad toe gaat. Maar het college mag tussentijds niet zelf gaan bijpoetsen wat wel meer gebeurt van we hebben het even gewijzigd en we doen het op die manier. Dat was monistisch, maar we zitten nu duaal.
Was dat een goede cursus?
Ja, die was onder leiding van meneer Ellemeyer.
Oh nee, dan zit het goed. Oké. Ik ga verder mee met mevrouw Biersteken. Meestal gaat ze samen met mij mee, maar ik ga nu mee met mevrouw Biersteken. Ik denk ook dat deze nota feitelijk nog niet rijp voor besluitvorming is. En wel om de volgende redenen. Zo'n nota moet ertoe bijdragen dat de deelnemers goed gerund worden. Als bedrijven gerund worden en goed gerund worden. En dan moet je heel goed luisteren, denk ik, naar dat wat de heer Lesterhuis net heel scherp heeft gesteld. Daartoe is de nota. En een nota is er niet voor, en dat kreeg ik een beetje de indruk uit het verhaal dat de heer Koning namens de heer Frietje, of was het andersom, aan ons heeft meegedeeld. Als ik hoor een opmerking als het aangeven van beleidsmatige groeipotentie, dan denk ik, hoe lang duurt het nog voordat de bureaucratie ons hele systeem torpedeert en we allemaal zinken? Want dan gaat het namelijk om heel andere dingen dan waar het om moet gaan. Ik lees het verheffen van de bureaucratie als hoofddoel in deze nota en niet in een poging om het bedrijf goed te runnen en ervoor te zorgen dat wij als raad toezicht kunnen houden op het feit dat de bedrijven goed gerund worden en tijdig onze maatregelen kunnen nemen. Er zijn geweldig veel ingebouwde verontschuldigingen vooraf te herkennen in deze nota. En daarom vind ik dat ik hem niet wil behandelen. En dat kun je ook niet amenderen. Want dan, als je daar aan gaat beginnen, dan amendeer je op iedere pagina 3-4 keer. Nou, als u dat van mij wilt, dan wil ik dat wel graag doen. Dan zijn we maandagavond tot dinsdagavond bezig. Maar daarom wou ik ook voorstellen, stuur het terug en zeg tegen het college, maak er een zakelijk stuk van en geen bureaucratisch stuk. Dank u wel.
Dank u zeer, meneer Prins. Meneer Van der Schans.
Ik volg de lijn van de heer Visser. Ik ken de raad, we zien de amendementen wel.
Dank u zeer.
En wij volgen ook de raad van meneer Visser.
Oké. Mevrouw Gijsbers.
Nou, ik wil eigenlijk toch meer de lijn van mevrouw Biersteken volgen. Maar dat zal ook weer in een meerderheid zich aftekenen. Want ik denk ook wel van, dat zegt de wethouder ook en dat hoor ik ook wel, de intenties zijn goed. En u spreekt zorgzaam de zorg uit en ook over het aansluiten bij de cyclus van die we hier in de gemeente hebben. En die intenties die zijn er allemaal wel. Maar die intenties vind ik dan niet dwingend genoeg in die nota. En in die zin onderschrijf ik toch de woorden van mevrouw Biersteken. Want dan kom je inderdaad met een aantal amendementen.
Jongens, even.
En dan is het, inderdaad, volgende week dan ligt die nota er met een aantal aanpassingen. Maar het is niet de nota waar je nou op kunt steunen en verder sturen. En de groeiontwikkeling, ja, dat zie ik ook niet. Dus in die zin helemaal met u eens.
Voorzitter, interruptie.
Gaat u gang, meneer.
Een kort vraagje. U spreekt over de nota die hier ligt. En er zijn heel veel dingen vanuit de Rekenkamercommissie daarin meegenomen. De aanbeveling op eentje na eigenlijk. Als u praat over amendementen, schat ik in dat er een stuk of drie hoofdlijnen zijn of hoofdonderwerpen die geamendeerd zouden kunnen worden. Dat is ook waar de raad uiteindelijk voor is. En waar we dan in de raad uiteindelijk met elkaar gaan discussiëren en wat of dat er wel of niet in thuis hoort. En dat is de normale procedure. En als we dan zouden moeten amenderen, verwacht ik in ieder geval niet, zoals de heer Prins zegt, dat we op elke pagina of in elke alinea drie woorden gaan vervangen. Maar dat we gewoon in hoofdlijn uiteindelijk misschien een paar
aanpassingen gaan doen.
Nou, mijn vraag eigenlijk, verwacht u meer dan drie amendementen? En dat het is inderdaad een hels karwei wordt om deze noten te behandelen in de raad volgende week.
Wie is er bij je mannen geweest? Vertel dat even.
Nou, kijk, wat ik verwacht is met deze opmerkingen die hier in de commissie naar voren komen en iedereen die daar zijn zegje over doet, dat niet inderdaad in amendementen is te vangen. En dat je dan inderdaad zo'n lange avond krijgt met twee of drie op een aantal woorden. Maar ik proef toch breed dat men eigenlijk toch wel wat meer wil. Maar als de meerderheid denkt dat in een raad af te kunnen of te debatteren en daar dan op die manier mee om kan gaan, nou, oké, de meerderheid beslist. Maar het is niet onze voorkeur.
Dank u zeer. Meneer Baanstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. De duidelijkheid van de nota, wat de ChristenUnie al te sprake bracht, kenmerkt zich volgens mij door de uitleg die de heer Koning gegeven heeft om hoe je eigenlijk het stuk moet lezen, wat er nou eigenlijk bedoeld wordt en wat we nou eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus ik ga mee met de ChristenUnie. Maak er nou een duidelijk stuk van wat iedereen begrijpt. En niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, maar een duidelijk stuk. Dus ook de groeipotentie. De angst slaat me om het hart. Waarom niet met één goed neergezet en kleine bijsturing en ik verwacht, dat zie ik nu niet. Ik heb er geen vertrouwen in ieder geval. Dus wat dat betreft ga ik mee met de ChristenUnie.
Dank u zeer. Meneer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had twee vragen gesteld in de eerste ronde, dus die twee punten loop ik even langs. Het eerste ging over het afwegingsmodel en daarvan had ik gezegd, kan het een beetje dwingender. Daar heeft de wethouder van gezegd, nou dat laat ik aan meneer Koning over. Die heeft ervan gezegd van, nou, het staat er wel in eigenlijk, maar er is geen Ja, er is geen standaard, heeft u gezegd. Hè? Er is geen standaard afwegingsmodel. En toch, ik citeer toch maar even de tekst. Hè? Dus dat heb ik in de eerste ronde al gedaan. Daar staat dan in beginsel niet aan zelfbeperking moeten doen. Dat was ik de vorige keer gebleven. Maar als je dan de volgende regel leest, dan staat er dus... Een en ander pleit ervoor om aan de keuze voor het aangaan van binding in de zin van deze beleid enig onderzoek vooraf te laten gaan. En dit onderzoek zou zich kunnen richten op de volgende punten. Nou, ons amendement zou zijn, eruit ermee, volg de rekenkamer met zijn kaders en dan dat is dan klaar. Want dit is me te voorzichtig. Dat is eigenlijk wat ik toch... Zonder dat ik de illusie heb dat je natuurlijk niet als in een verordening... als deze bindend alles kunt formuleren. Dat ben ik met u eens. Hè. Dat moet inderdaad per geval, kan dat verschillen. Maar zoals het hier staat, is het... eerst is het een afweging en dan nog een slag om de arm... en dan nog een slag om de arm. En dat kan korter. Nou, dat is de ene opmerking eigenlijk die ik heb. En de andere opmerking was over de informatiezaak. De informatievoorziening. Daarvoor heb ik duidelijk gepleit voor... iets in de begroting bijvoorbeeld, hè, die komt dan in oktober. Nou, dan zal alles al binnen zijn. Liefst in de voorjaarsnota, is nog mooier. Maar dat je dan het overzichtje hebt van de verbonden partijen. En ik haal het maar even. En de wethouder heeft ook toegezegd dat je een korte beschrijving krijgt. Wat is dat nou voor een ding? Daarnaast gewoon, wat heeft het opgebracht afgelopen jaar? En wat is het deeltje van Den Helder? En daarna, hoe staan we ervoor met die club? Hè? Dus zo simpel is het. Ik begrijp dat er allemaal verslagen liggen. Dat heeft meneer Koning al gezegd. En dat zal... Alleen, wij zijn dan toch maar simpele raadsleden die dus inderdaad en de begroting en 15 à 20 deelnemingen. Ik ben niet in staat om in die 15 à 20 deelnemingen juridisch alle aspecten door te vlooien en de risico's eruit te halen. Dat kan ik niet. Dat zou Harald wel kunnen doen natuurlijk. Hè. Maar dat is een vak. Maar goed, ik kan dat niet. Hè. Dus daarom vraag ik om een korte, gewoon behapbaar stukje tekst. Zoals nu zo duidelijk in de begroting ook gekomen is over de projecten. De begroting heeft stappen gezet in de leesbaarheid. En dit zou ertoe bijdragen, gewoon. Dat past ook in het werk wat we gedaan hebben. Dat zijn de twee dingen. Ja, en u heeft gezegd de termijn als nieuw punt. Dat zou ik mee kunnen nemen. Dus als ik amendementen zou indienen, dus natuurlijk wel te doen verder. Is het eerste punt over dat afwegingsmodel. Gewoon een beetje strak. Alleen ik weet dan niet of ik dan... wel in lijn loopt met alle tekst die verderop in die bladzijde staat, allemaal die 14 bladzijden. Dat is een beetje lastig. Maar goed, daar zou je een zin aan toe kunnen voegen. De rest moet zo aangepast worden of zo. Hè? Dus, maar ja, want anders dan zou je op een heleboel amendementjes en amendementunk uit kunnen komen. Maar goed, dat kan ik niet helemaal overzien. En het tweede amendement zou slaan op de informatievoorziening die ik net geschetst heb. Dank u wel.
Uw voorstel, meneer Reinten.
Ja, ik wil wel een poging doen. Daar twee andere. Ja, vind ik wel spannend eigenlijk om dat toch wel in de raad te behandelen. Ja, dat is.
Dank u zeer. Meneer De Bruin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het ook gehad over het afwegingsmodel dan in feite. En ja, meneer Reiter heeft het net ook al over gehad. Ja, er wordt gezegd, er is geen standaardmodel voor. En daarom gaan wij de ontwikkeling. Maar ik zit toch af te vragen of er geen standaardmodel is. Want ook de verhaal van de handreiking van de griffiers, die heeft het bijvoorbeeld al, hè, over de randvoorwaarden voor de gemeente om wel of niet deel te nemen in een verbonden partij. En dan denk ik, ja, die mensen die hebben daar ook verder over nagedacht. Dus misschien is er wel een standaard model. En als dat er niet is, ja, dan ga ik toch maar mee met wat de heer Reinten zegt. Proberen dan wat puntig te formuleren waar het om gaat. En dan de functiescheiding. Dat is eigenlijk het tweede waar we het over gehad hebben. Nou, er staat wel iets in over functiescheiding eigenlijk. Hè. Het wordt gekoppeld aan zowel een verantwoordelijk wethouder als een gemeentelijke afdeling eigenlijk. Maar wat wij eigenlijk nog expliciet willen, eigenlijk het onderscheid tussen gemeente eigenlijk, hè, als opdrachtgever en de gemeente als mede-eigenaar. En als ik dan kijk ergens in een van die bijlagen, daar staat dan weer dat er is een contactpersoon die een volledig integraal verhaal eigenlijk aflevert. Hè. En dan denk ik, ja, wat we nu juist die onderscheid willen hebben, is dus wel het mede-eigendom eigenlijk en de belangenbehartiging. Dus ik ben bang dat het toch geïntegreerd gaat worden. En dat het eigenlijk alleen maar gaat om het opdrachtgeverschap. En dat het mede-eigendom onvoldoende uit de verf komt. En dan, we hebben het ook gehad over geschillenregeling. Ik dacht dat de wethouder zei wel van, ja, er staat er nog wel het een en ander over in eigenlijk. Maar dan vraag ik toch nog even, waar staat het dan, dan expliciet?
Visus.
Waar staat dat?
4-6.
Wat staat er wel? Wat zijn de 5?
Die was 2 voor 12. We zoeken hem op. Dan gaat zo meteen het belletje van even gevonden.
Oké.
We hebben al ons geld kwijt.
Nou, wij beschouwen dan wel deze nota, zoals we het in het begin ook hebben gezegd. Het is een kadernota waarin je dus niet alles kunt regelen. Je zult een heleboel moeten regelen in andere regelingen. Alleen we hopen dan wel dat we die voorstellen krijgen eigenlijk, hè, die daarop afgestemd zijn. Nou, een deel komt dan terug in de auditcommissie. Dus wat dat betreft zitten we zelf eigenlijk met de vingers aan de knoppen. En voor de anderen, als het gaat om de begroting, dan neem ik aan dat er rekening wordt gehouden met datgene wat hier allemaal naar voren is gebracht. Ja, we achten het wel rijp voor behandeling in de Raad. En ja, we wachten toch nog even af wat het punt zal zijn over het afwegingsmodel.
Oké, dank u zeer. Het was de tweede ronde. Ik wil direct nog even bij u aftasten wat er moet zijn, een bespreekpunt of een hamerpunt. Maar heeft de wethouder of meneer Koning hier nog iets aan toe te voegen? Dan is het niet voor u de Nou, maar je mag wel reageren ook, ja hoor, dat kan ook best. Neem het mee de microfoon en maak van hart geen moordkuil. Het woord is aan de wethouder.
Dat doe ik nooit. Allereerst iets over het risicomanagement. Volgens mij kunnen wij met elkaar herinneren dat wij, dacht ik, 1 of 2 sessies met de accountant hebben gedaan om daar in ieder geval een eerste aanzet toe te geven hoe je het risico zou kunnen managen. En dat is iets, als meneer Koning dan spreekt over groeipotentieel, dan is dat nou iets wat in deze nota staat benoemd en waar er nog de nodige groei in moet plaatsvinden. Over hoe ga je dan met risico's om? Risicomanagement betekent dat het een dynamisch proces. Elke dag als er besluit genomen wordt, levert dat risico's op. Het eerste is als je je bed uitstapt of als je de zeebrug overgaat, maar ook elk ambtelijk besluit levert risico's op. En wij hebben nog niet zo'n geautomatiseerd systeem waarin je direct bij besluitvorming in het college of in de raad in ieder geval die risico's zichtbaar kan maken. Dat is natuurlijk wel idealiter het einddoel, maar dat is iets wel waar je met deze nota in ieder geval een kader stelt dat daar nog in ieder geval de nodige aandacht aan moet worden besteed. En dat zeg ik niet alleen als...
Voorzitter, interruptie.
Meneer Prins.
Hoe lang is het alweer geleden, Bernard, dat wij met Ellen Meijer om de tafel zaten en over risicomanagement spraken? 1,5 jaar? 2 jaar?
Ik denk dat het 1,5 jaar geleden is.
In die orde. Ja. Nou, naar mijn smaak is het begrip risicomanagement heel duidelijk. En zou je toch op een achtermiddag, en dan nog een achtermiddag erbij om anderen te overtuigen, het begrip risicomanagement moeten kunnen invoeren? Want daar zijn geen vraagtekens meer bij. Hoe komt het dan dat wij er 1,5 jaar over doen en nog steeds niets hebben? Nou, dat verbaast mij zo.
De wethouder.
Dat laatste bestrijd ik. U heeft een nota risicomanagement gehad en een nota weerstandsvermogen. Daarin is u bijna direct nadat die sessies hebben plaatsgevonden, bent u daarover in kennis gesteld. Wat we niet hebben is... Wel een jaarlijkse bijstelling van het weerstandsvermogen en de risico's zoals die benoemd worden bij de begrotingsbehandeling en bij de jaarrekening. Maar dagelijks om te kunnen monitoren welke risico je als overheidsorganisatie loopt, zo uitputtend en automatiseerd weergegeven, dat hebben wij nog niet.
Voorzitter.
Meneer Prins.
Ik hoop dat we dat ook nooit krijgen, want op dat moment staat alles gewoon muurvast stil.
Nee, dat ben ik niet met u eens, maar als u vraagt als raad, heeft u inzicht in uw risico's elke 24 uur van de dag, dan kan ik u zeggen dat we daar nog een flinke verbeterslag hebben te maken, om dat in ieder geval aan u te kunnen presenteren.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Rijnten.
Ja, de risico's die ik bedoelde met die korte samenvatting als het ware, is meer een visie van hoe gaat het zich ontwikkelen. En niet achter de punten en de komma's van wat voor verlies gaat u in. Maar meer van, het gaat het over de luchthaven, hoe ziet u de toekomst van de luchthaven bijvoorbeeld. Dan weet je een beetje meer.
Nee, maar ik zal ook niet iets afdoen wat ik in eerste termijn heb gezegd ten aanzien daarvan. Maar de vraag is, als hebben wij een volledig inzage in de risico's, niet idealiter zoals we dat eigenlijk zouden wensen, om druk op de knop en wij krijgen alles geleverd. We hebben wel inzage in risico's, maar dat ligt door de hele organisatie ligt dat heen. En dat is denk ik ook bedoeld met groeipotentieel, als ik zeg. Ik vind het jammer dat het stuk misschien hier en daar wat erg juridisch wordt beschouwd door u. In ieder geval de appreciatie daarover. U zou het meer korter en bondiger willen hebben. En vaak is het nou zo met dit soort nota's, dat wil je niet je helemaal, want dit is een nota waar we 4 jaar mee op pad moeten weer met elkaar, dat je dat niet 4 jaar lang jezelf heel erg beperkt, als je dat namelijk ontzettend punten gaat opschrijven. Dat betekent dat we jaarlijks ongeveer aan een bijstelling moeten komen. Ik denk dat de ambtelijke organisatie geprobeerd heeft om al die ontwikkelingen daarin te vangen, die we in ieder geval met elkaar de komende periode in ieder geval zullen tegenkomen, dan wel in gang zullen zetten. Er is iets gezegd over bureaucratie die onze organisatie zou vernielen. Ik denk dat je miskent de organisatie waar u allen en waar ik ook in participeer, namelijk het is een bureaucratische organisatie en daar moet je goed mee om kunnen gaan. Ik ben niet zo pessimistisch als de heer Prins dat in ieder geval de organisatie te gronden zal richten. En ik geloof ook niet dat deze nota daar nu een voorbeeld bij is. Ik denk dat heel helder is weergegeven, als u hem had gelegd naast de oude versie, dan hebben wij een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. En zullen we ook na het verstrijken van deze houdbaarheidsdatum van deze nota weer een volgende nota uitbrengen, waar ook weer een bepaalde dynamiek in zit. Dus ik zou er toch voor willen pleiten, en ja, dan kijk ik even naar mijn linkerbuurman en dan moet ik zelf even oordelen in hoeverre een eventuele, want ik begrijp dat het afwegingsmodel tot vragen leidt zoals die hier zijn gesteld. Ik heb hier dat afwegingsmodel zit in bijlagen erbij, hè, het stroomschemaatje, dat is dacht ik wat u wat hier nee, dat is de bestuurlijke vertegenwoordiger, maar in ieder geval of we dat in zo'n schemaatje zouden moeten vatten, of dat wij in ieder geval de ruimte moeten laten om dat eigenlijk per deelneming in te richten. En dan kun je dus ook volstaan met die vragen die elke keer te stellen, zoals u zegt. En als dan besluiten tot het inrichten van een deelneming of niet. Maar dat moet u even toelichten wat mij betreft. Amendementen. Die zullen er komen, heb ik begrepen. Die zullen iets gaan over de geschillencommissies, denk ik, over het afwegingsmodel, schat ik in. De informatievoorziening. Toch aan de Partij van de Arbeid nog even iets. Als wij in september de toezichtsprotocollen aan u overhandigen, is dat voor u voldoende duidelijk en helder genoeg? En dat we daarmee kunnen volstaan? Of persisteert die in uw opstelling dat er ook nog een hoofdstuk in de begroting aan zou moeten worden gewijd? Dus
als dat zou kunnen, graag, ja. Maar een kort, heel kort, gewoon makkelijk hapbaar.
Bedoel,
ja.
Het laatste bedoelt u?
Het laatste bedoelt u, ja. Ja.
Nee, dat begrijp ik.
En dan voor de liefhebbers kunnen nog gaan spitten. Dus,
Goed.
De wethouder.
Voorzitter, ik denk dat ik hier mijn bijdrage even bij laat. En ik wou met u goed vinden, meneer Koning, nog een keer verzoeken.
Meneer Koning, heeft u aan de wijze woorden van de wethouder nog wat toe te voegen? Dan heeft u nu het woord.
De wijze woorden van de wethouder brengen mij tot het volgende, voorzitter. Even terugspoelend naar de laatste instantie, waarbij ik iets te vlug wil reageren op de informatie van de heer Lesterhuis. De heer Lesterhuis geeft volkomen juist weer hoe de verhoudingen liggen binnen de AVA. Het is de AVA die niet de directietaken heeft. Die heeft de directie, dan wel de directeur-bestuurder. Maar de AVA is wel het orgaan dat de directie, dan wel het bestuur, benoemt en ontslaat. In voorkomende gevallen de Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat. Dus ik heb het niet over besturen, ik heb het over sturen. Hè. Daar bestaat geen misverstand over dat de AVA stuurt. Voor het overige hangt het er maar net vanaf hoe het statutair binnen de vennootschap is afgeregeld. Vandaar dat ik daar ook wat globaal over ben. Ik zie de heer Lesterhuis bevestigend knikken, daar dank ik hem voor.
Dan de dat was bevestigend, leg nu vast voor de noodhulen. Gaat u gewoon, meneer Koning.
Voor wat betreft het afwegingsmodel, er wordt verwezen naar de heel leesbare notitie van het griffiersoverleg, waar ook heel veel behartenswaardigs in is opgenomen. Maar daarin staat geen afwegingsmodel. Er staan ingrediënten van een afwegingsmodel in, die staan ook in deze nota als het gaat om het vermelden van vragen. Ik houd staande dat er geen standaard is. Dat wil niet zeggen.
Dat betwijfel ik. Ja.
Oké. Dat wil niet zeggen dat er voorbeelden van elders zijn. En die kunnen we zeker, laten we zeggen, betrekken bij het nadrukkelijk en met nadruk verwoorden verzoek om tot meer concretisatie te komen van een model. En voor het overige, ja, als de Raad voor de Koninklijke Weg kiest om middels amendementen inhoud toe te voegen aan de nota, dan zal het college dat ongetwijfeld te harte nemen en zullen zaken bijgesteld moeten worden.
Meneer Vieser, nog een interruptie?
Nou, een korte vraag nog aan de wethouder. Er zijn net een aantal toezeggingen door de heer Koning gedaan met betreffende... Nou ja, goed, u deed ook een aantal toezeggingen. In eerste instantie als het ging over het register, tenminste zo begreep ik het. Het enige vraag, even onderschrijft u die toezeggingen? Als het ging om de invulling van en op welke manier straks met het register omgegaan wordt.
Mijn zwijgen over inbreng van de heer Koning is in ieder geval de instemming met zijn voorstelling.
Wie zwijgt stemt toe, was het logisch. Ik wil komen tot een afronding. Nou, zitten we met
nog een vraag aan.
Nou, nu een interruptie, anders is het over.
Ik heb het ook nog gehad over functiescheiding in de interne organisatie. Ik vind dat niet terug. Er wordt wel gesproken over het koppelen van, eigenlijk. Hè. En vervolgens staat in de bijlage wel van één contactfunctionaris die alles regelt. Hè. En waar zowel dus de Rekenkamercommissie als ook de handreiking van de griffiers specifiek spreken over die scheiding in feite, hè, als opdrachtgever en als mede-eigenaar.
Ik heb al eerder aangegeven dat het onderscheid dat u maakt volstrekt juist is. Voor zover de nota dat onderscheid wat meer uitvoerig zou moeten verwoorden. En ook de borging zou moeten aangeven dat het onderscheid ook wordt toegepast in de praktijk. Daar zou uiteraard, als de wethouder dat goed vindt, bij een eventuele door de raad gevraagde bijstelling van de nota in voorzien kunnen worden. Is dat voldoende, meneer De Bruin, of wilt u nu een toelichting?
Ja, nou ja, ik blijf er toch mee zitten. Dat onderscheid is... Het onderscheid is dus niet voor niets gemaakt in feite eigenlijk. Hè. We verwachten in feite eigenlijk, want daar gaat het ook een belangrijke mate om, hè, dat de controller eigenlijk, hè, dat die, hè, want die heeft een eigen professie in feite eigenlijk, hè, dus dat die vanuit die optiek ook zijn verhaal kan vertellen en ook zijn verhaal naar de gemeenteraad, hè, voor zover dat bij ons terechtkomt, dat we dat helder en duidelijk zien eigenlijk. Hè. Want als opdrachtgever en als mede-eigenaar, daar is dan wel een verschil in. En dat zouden we graag zien, dat helder is. Nou, kan ook met een toezegging bij wijze van spreken, hè, dat ook in de praktijk helder zal gebeuren. Maar ik krijg hier nu toch het idee, zeker als ik in de bijlagen kijk eigenlijk, hè, dan wordt alleen maar gesproken over een contactfunctionaris en verder dus niet. En een contactfunctionaris die dan integrale adviezen uitbrengt.
Nou, als ik even, nog?
Als ik ja, mag even reageren, voorzitter, dank u wel. Wij spreken, dat is geen woord wat al gevallen is, maar in onze ambtelijke organisatie spreken wij over een back-office deelnemingen. Dat wil zeggen dat wanneer de ambtelijk dossierhouder of contactpersoon, die bijvoorbeeld de luchthaven in zijn portefeuille heeft, hè,
om daar alle contacten over te onderhouden, alle achterstukken aan te jagen dat ze op tijd komen. Die is belast met het opstellen van een advies over de betreffende stukken. Dat naar het college gaat, commissieraad uiteraard, wanneer de stukken zich daarvoor voor lenen. Die stukken worden natuurlijk wel getoetst intern.
Ja, nou als dan de toezegging komt dat wij dan ook het stuk zien van de controller daarbij, dan kunnen we daarmee mee instemmen.
Sterker nog, zonder instemming van de controller.
Ja, maar we willen dat wel helder hebben, want we vinden dat een controller wel een bepaalde professie uitoefent. Hè, zeker in dat kader van het mede-eigendom.
Oké. Okay.
Maakt u deze opmerking? Pardon. Welke paragraaf?
Nou, het staat in paragraaf 4-7 en de tweede alinea. En over contactfunctionaris wordt gesproken in een van de bijlagen.
Nog meer interrupties? Nee. Ik wil komen tot een afronding van dit punt. Er komen nog wat amendementen. Het is wel zo dat dus de meerderheid van de commissie in aantallen geteld, die is voorstander van, en die heeft ook de mening toegedaan dat dit een voorstel heeft was, dus voldoende rijp is om naar de raad toe te gaan. Er komen nog een behoorlijk aantal amendementen. Ik denk gewoon praktisch om hier gewoon eens een bespreekpunt van te maken. Maar ik wou toch wel voorstellen dat even dan vermelden, dat dus de bespreekpunten, tenminste de discussiepunten zullen zijn, het afwegingsmodel, de geschillencommissie en de informatievoorziening onder andere. Er zullen altijd een aantal dingen bij komen. Maar dan hebben we in elk geval dus volgens het boekje gewerkt. Bent u daarmee eens? Al dus besloten. We gaan naar de volgende punt. Punt 6. Ik zeg onder andere, er kan vooral alles onder gevies worden, meneer Visser. De besluitlijst van de commissie bestuur in middel van 2 maart 2009. Daar hebben we dus geen op- of aanmerking over gehad. Maar er staan wat punten open van de vorige keer. Dank u wel, mevrouw Turnhout, als ik even mag. Nee, ik vind het hinderlijk als je elke keer er doorheen ziet te praten. Dat vind ik. Nee. Ja, nee, ik vind jullie die vallen daar het meest in op. Dank voor de steun, maar even dan. Nee, dat moet je gewoon niet doen, jongens. Er is nog een punt dat open staat. Dat staat al een paar weken open. We hebben dan de gewoonte om toch even een briefje te sturen naar het college van BNW van wanneer we dat weer terug in deze commissie kunnen krijgen. Bent u daarmee eens? Dan laten de griffier en ondergetekende weer even een briefje uitgaan richting college, dat we dus tot tijdigheid die stukken willen hebben. Dat was het punt wat open is blijven staan van de vorige commissievergadering. Prima, al dus besloten. De termijnplanning. Die planning, dat is een hopeloos probleem, maar er zijn geen op- of aanmerkingen over. Dus vastgesteld, de sluiting. Niemand moeite met de sluiting. Dank voor uw inbreng. Wel thuis. En tot ziens.